Welkom bij Lokaal Bestuur, de podcast van de Strategie Centrale over politiek, beleid en samenwerking bij gemeenten. Mijn naam is Ranjit Kwerink. In 2014 heeft de Rijksoverheid de regie over de uitvoering van de WMO, de jeugdzorg en de arbeidsmarkt overgedragen aan de lokale overheid. Complexe taken waarbij samenwerking met andere partijen belangrijk is. Specifiek voor de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid zijn zogeheten regionale werkbedrijven ingericht, waarin werkgevers, UWV, werknemers en gemeenten nauw samenwerken om de arbeidsmarkt soepel te laten verlopen. Hoe hebben in Brabant deze netwerken zich ontwikkeld de afgelopen jaren? Hoe is de samenwerking georganiseerd? En kunnen we linken leggen naar de theorie van netwerk? We spreken erover met Elle Dingmans, onderzoek van Pond en Tedels en momenteel bezig met een onderzoek naar netwerkvorming in de 5 Brabantse arbeidsmarktregio's. Met Sander Kern, coördinator van de regionale arbeidsmarktnetwerk in Zuidoost-Brabant, een van de deelnemers aan het onderzoek, die dagelijks met de praktijk in de netwerkvorming te maken heeft. En met Auke Blauwbroek van de Strategiecentrale, die al jaren netwerkvorming binnen verschillende domeinen, onder andere in de zorg- en veiligheidsdomein en binnen de arbeidsmarktregio volgt en verbanden legt. Drie gasten met drie verschillende invalshoeken over netwerkontwikkeling in Brabant. Ellen, als ik met jou mag beginnen. Je bent al druk bezig met de afronding van je onderzoek. Kun je ons al wat vertellen over dat onderzoek?
Ja, zeker. Ja, in recente rapporten, waaronder bijvoorbeeld het rapport van de commissie Borstlab, daar wordt geconstateerd dat we dingen anders moeten organiseren om de Nederlandse arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken en te houden. En bijvoorbeeld een advies wat daarin wordt gegeven is dat de ondersteuning aan werkenden en werkzoekenden meer op de agenda moet. En aangezien delen van het arbeidsmarktbeleid ook lokaal en regionaal zijn neergelegd, heeft dat op die niveaus natuurlijk ook gevolgen als we dingen anders willen regelen. En bovendien is in de afgelopen jaren in de arbeidsmarktregio's ook veel werk verzet om de regionale samenwerking tot stand te brengen. En staat bijvoorbeeld die werknemersondersteuning ook steeds meer op de agenda. Dus we waren eigenlijk benieuwd van hoe ziet die regionale samenwerking er nu uit? Welke basis ligt er al in de regio's? En hoe kun je nou hoe kunnen die adviezen eigenlijk in die regio's en in die netwerken gaan landen. En in dit onderzoek hebben we geprobeerd om een eerste foto te maken van die samenwerkingsnetwerken. Om te kijken hoe die arbeidsmarktregio's eruit zien. En dan wordt het meteen al complex, want wat is precies het netwerk? Waar ligt de afbakening? Gaat het om één groot netwerk of bestaat het uit allerlei subnetwerken met iedere hun eigen samenwerkingsverbanden en doelen? Dus met behulp van netwerkliteratuur kwamen we er eigenlijk al snel achter dat één onderzoek veel te beperkt is om de dynamiek van die arbeidsmarktregio's goed in kaart te brengen. Dus we hebben gekozen om als eerste stapje te vertrekken vanuit de landelijke kaders die er liggen. Om eigenlijk die taakstelling in de regionale werkbedrijven vorm te geven. Dat staat met name dan in participatiewet en in de subsidiewetgeving. Dat richt zich dan met name op mensen met een arbeidsbeperking. Zo hebben we netwerktheorie eigenlijk als leidend genomen om het onderzoek vorm te geven.
Helder. En wat zijn nu elementen of aspecten uit theorie die van belang zijn bij samenwerking om tot succesvol samenwerking te komen?
Ja, er zijn inderdaad een aantal dimensies gedefinieerd die je kunt zien als een soort van randvoorwaarden voor een doelgericht netwerk. En het is niet zo als je aan die randvoorwaarden voldoet dat je meteen een effectief netwerk hebt. Maar het zijn eigenlijk een soort van basisdingen die er tenminste nodig moeten zijn volgens de literatuur om doelgericht te kunnen zijn als netwerk. Dus wij hebben daarbij gekeken naar vier dimensies. Allereerst de doelen, dus wat staat er op de gezamenlijke agenda en hangen daar concrete doelstellingen onder. Ten tweede de spelers in het netwerk en vooral wie zijn er nodig om de doelstellingen te behalen. Het derde punt gaat dan over onderlinge afhankelijkheid, dus in welke mate netwerkspelers van elkaar afhankelijk zijn hoe de onderlinge verhoudingen tussen die spelers zijn. En als vierde punt hebben we ook gekeken naar netwerksturing en coördinatie in het netwerk. Dat gaat over vraagstukken van hoe en door wie wordt het netwerk aangestuurd. Is het bijvoorbeeld zelfsturend of is er een organisatie in de lead? En binnen de arbeidsmarktregio's lijken die oprichting van die regionale werkbedrijven echt een belangrijke impuls te hebben gegeven aan die netwerksamenwerking. En sinds 2015 is er hard gebouwd aan die regionale infrastructuur. En kent iedere regio zijn eigen couleur regionaal, om het zo te zeggen. Dus er is ruimte om aan te sluiten bij de specifieke situatie in de regio. En bij de vorming van de netwerken is dus onder andere helderheid nodig over die doelen, rollen en coördinatie.
Helder. Coördinatie, Sander. Jij bent zo'n coördinator. Wat coördineer jij nou eigenlijk en wie coördineer jij dan?
Wat en wie? Dat is eigenlijk de vraag. Hè? Kijk, het regionaal werkbedrijf van Zuidoost-Brabant bestaat uit een aantal partijen. Dat zijn 13 gemeenten met Eindhoven als centrumgemeente. Er zitten 3 vakbonden in. We hebben ondernemersorganisatie VNO-NCW, het onderwijs met onder andere het Summa College. Er zitten 3 SW-bedrijven in, Ergon, de WSD en Kempen Plus. En we hebben ook met het UWV natuurlijk te maken als uitvoeringsorganisatie. En als je kijkt naar mijn rol, mijn functie, dan is dat een combinatie van een stuk procesmanagement en een stuk programmamanagement. Het houdt allereerst in dat ik de verbindingen leg tussen de partijen, daar waar het niet vanzelf tot stand komt. Maar ook inhoudelijk een aantal verbindingen probeer te leggen. Thema's die met elkaar te maken hebben en die soms niet met elkaar in samenhang worden meegenomen. Daarnaast richt ik mij op stroomlijnen, het monitoren van het werkprogramma. En de projectenportefeuille die het RWB kent. En tot slot zit in mijn rol ook de rol van de kritische vriend, zeg ik altijd maar. Ja. Dus ik dat wil zeggen meekijken naar hoe het samenwerkingsverband opereert. Wat werkt wel, wat werkt niet of wat werkt wat minder. En daar ook over adviseren. En dus ook soms een beetje luizende pels proberen te zijn.
Ja, dus niet alleen de formele rol op de formele momenten, maar ook heel erg op de relationele kant.
Ja, zeker.
Ja, en wat, hoe doe je dat dan? En merk je dan misschien tegenstellingen tussen de verschillende partijen? Want er zijn een hele hoop die allemaal een eigen agenda hebben.
Ja, nou kijk, het zijn natuurlijk in de basis zijn het verschillende partners. En als we heel eerlijk zijn. Het is een wettelijke verplichting dat dit is ontstaan. Dus het is eigenlijk, ze zijn getrouwd omdat het een moedje is en niet omdat ze in eerste instantie verliefd op elkaar waren, denk ik.
En het moest van?
Nou, het is een wettelijke verplichting.
Ja, van het Rijk.
Dus we hebben daar het sociaal akkoord destijds van gehad en waar de regionale werkbedrijven uit zijn voortgekomen. Maar het begint er altijd mee dat partijen zich moeten herkennen in een agenda, een gezamenlijke agenda en de ambities. Dat geldt dus ook voor het RWB. Het is een open deur, maar het is voortdurend in ontwikkeling. Het gegeven is niet statisch. Ellen schetste net al, het is begonnen eigenlijk met vooral aandacht voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de arbeidsbeperkten. Daar is ook de baanafspraak aan gekoppeld. Maar als je kijkt naar het regionaal werkbedrijf in Zuidoost-Brabant, dan is daar om... In de loop der jaren zijn er andere, bredere thema's aangekoppeld of de doelgroep is verbreed. Dus in feite iedereen in de participatiewet en de mensen die bij het UWV in de bestanden zitten. Dus het is zaak om hier alert op te zijn en ervoor te zorgen dat iedereen blijft aangehaakt op die agenda en dat je je daarin herkent. Daarnaast moet er ook een gevoel zijn dat je elkaar nodig hebt.
Ja.
Dus je vraagt naar die relatie. Je zit daar... bij elkaar, omdat je ervan overtuigd bent dat je zonder elkaar niet tot die realisatie van die doelstelling kunt komen. Dus er is een afhankelijkheid om die ambities te realiseren. Het werkprogramma is van belang. Als partijen, de samenwerkingspartijen in het RWB, het gevoel krijgen dat ze zich niet herkennen of geen invloed kunnen uitoefenen op de dingen die gedaan worden, dus heel concrete acties en projecten, dan verlies je ze ook. Dus je moet daar die verbondenheid moet je daar ook in zien te bouwen. En door ze een bepaalde verantwoordelijkheid te geven, door ze een bepaalde rol te geven, bijvoorbeeld in de uitvoering. Door zelf met projecten en initiatieven te kunnen komen. Dus die bijdrage moet er ook in zitten. Maar het allerbelangrijkste is toch wel het investeren in de relatie. Daar begonnen we net eigenlijk al in dit onderwerp. Je moet tijd nemen om elkaar beter te leren kennen. Het zijn verschillende bloedgroepen die je aan tafel hebt zitten. Ze spreken doorgaans toch wel een andere taal. Ze gebruiken dezelfde woorden, maar soms bedoelen ze gewoon iets anders. Mm-hmm. En zonder meer begrip te krijgen voor elkaars achtergrond, leer je ook niet waarom partij X nou datgene doet wat hij doet. En vanuit welke achtergrond dat komt.
Ja.
En als je dat niet kent, dan wordt het heel ingewikkeld om echt met elkaar te kunnen samenwerken. Het draait ook om vertrouwen in deze.
Ja. Oké, zou je dat willen reflecteren? Want Ellen noemde vanuit haar onderzoek een aantal... elementen. Sander doet dat ook. En legt nadruk op intermenselijke samenwerking, relationele samenwerking. Maar het gaat ook over heldere doelen hebben met elkaar.
Ja.
Ken jij eigenlijk de elementen die nu te sprake komen ook in de samenwerking, bijvoorbeeld bij hele andere netwerken of bij andere domeinen, in jouw ervaring?
Ja, ik ben betrokken geweest bij een aantal netwerken, onder andere in de arbeidsmarkt, maar ook in het zorg- en veiligheidssector. En trouwens al heel lang geleden heb ik ooit een aantal netwerken opgezet om in sociale werkvoorziening om mensen met een andere culturele achtergrond, zoals het mooi heet, daar ook binnen te laten. En daar heb ik ook netwerken opgezet. En wat ik daarin herken, is eigenlijk precies wat Sander aangeeft, je moet beginnen met een gezamenlijke doelstelling. Van als je dat niet hebt met elkaar, dan is het onmogelijk om samen in zo'n netwerk te zitten. En een tweede, dat is ook een hele belangrijke, het kost inderdaad behoorlijk wat tijd om aan elkaar te wennen en om met elkaar aan die gezamenlijke opdracht te werken. Je komt allemaal vanuit een eigen silo, om het maar zo te zeggen, vanuit een eigen achtergrond, ook met eigen belangen. En je zult met elkaar moeten blijven werken om die belangen als het ware op een hoger plan te zetten, om met elkaar die gezamenlijke opdracht uit te voeren. En ja, mijn ervaring is dat je na een jaar of 3, 4 ziet van dat het netwerk een beetje begint te lopen. En soms gaat dat wat sneller als er wat meer vertrouwen is in dat netwerk en men zoiets heeft van, nou, we zien dat we met elkaar resultaat boeken en dat we elkaars positie gunnen. En soms duurt het wat langer als er wat minder vertrouwen aanwezig is, doordat bijvoorbeeld helemaal vastgeregeld is in allerlei regelgeving van hoe we in dat netwerk met elkaar om moeten gaan. Ja, dan is er weinig ruimte en houdt men zich meer vast aan die regels dan dat men elkaar dat vertrouwen gunt. Dus volgens mij maakt het niet zoveel uit of het nou in een arbeidsnetwerk is, of dat het nou in de zorg en veiligheid is, of waar dan ook. Ik denk dat die netwerktheorie wel aardig herkenbaar is in heel veel netwerken. Ja.
Maar 3, 4 jaar, dat is in de bestuurlijke dynamiek vrij lang.
Dat is zeker vrij lang, ja. En ja, er is maar één oplossing mogelijk, is gewoon heel helder en transparant met elkaar te communiceren. Maar ik ben het helemaal met je eens, dat is een lange periode.
Herken je dat, Ellen? Die tijd die je nodig hebt om eigenlijk zo'n netwerk en echt tot wasdom te brengen?
Ja, dat is ook wel wat in de literatuur wordt. Volgens mij 3 jaar zeker wel als je tijd genoemd om een netwerk op te bouwen. En wat Auk ook zegt, daar speelt vertrouwen, bouwen aan het vertrouwen. En wat Sander ook zei, het leren spreken van elkaars taal is daar natuurlijk heel belangrijk in. Dus het is wel lastig, want vertrouwen is misschien wel de meest bekende succesfactor van netwerksamenwerking. Maar meteen ook een hele lastige, omdat het lastig is af te dwingen. Je kan het niet opleggen, je kan wel een wettelijk kader vaststellen, maar daarmee heb je niet meteen het vertrouwen. Dus dat moet echt groeien. En wat daarbij ook wel lastig is dat vertrouwen vaak iets is wat in het interpersoonlijke contact zit. Dus mensen die je kent en de bekende korte lijntjes, om het zo te zeggen. Maar tegelijkertijd, als het daarvan afhankelijk is, dan is het netwerk tegelijkertijd ook heel kwetsbaar. Dus als er iemand op een belangrijke positie een andere baan of een andere functie heeft, ja, dan ergens moet je toch borgen dat je dan niet weer opnieuw moet beginnen met je vertrouwen opbouwen.
Ja, zeker. Ja. En ik kan me voorstellen, Sander, dat jij in dat brede netwerk van al die partijen die betrokken zijn nogal wat wisselende samenstellingen tegenkomt. Dus vertrekken, andere mensen komen weer terug, misschien juist ook bij die bestuurlijke kant. Is dan zo'n coördinator de stabiele factor in zo'n netwerk? Ben jij dan de stabiele factor in zo'n netwerk?
Vanzelfsprekend. Goed, nee, ook. Kijk, je moet, dan wordt het ook heel erg kwetsbaar. Hè? Dus wat Ellen net zei, als het op een paar mensen gaat hangen, dan wordt het hele netwerk kwetsbaar. Dus het kan niet alleen maar afhangen van de coördinator. Dat is een van de onderdelen in dat hele samenspel. Maar je moet daar wel continuïteit in hebben. Waar het net om ging, die twee, drie, vier jaar die je nodig hebt om tot een effectief netwerk te komen. Hoe zit het dan met de bestuurlijke dynamiek waar je om de 4 jaar aan de verkiezingen hebt? Dat is eigenlijk ook gewoon een onderwerp van gesprek. Tenminste, dat zou een onderwerp van gesprek moeten zijn. Hoe ga je ervoor zorgen dat je met elkaar zo min mogelijk last hebt van die dynamiek? In dit geval hebben we het dan over de overheidskant.
Mm-hmm, ja.
Maar dan kun je ervoor kiezen om te zeggen, we gaan met programma's werken die precies tussen twee periodes, bestuursperiodes invallen. Ja, dus dat je halverwege een collegeperiode start met een programma en dat overlapt ook weer met een deel van het volgende periode. Ja. Zo kun je daarmee omgaan. Maar het is, je hebt daar continuïteit voor nodig. ja, ik zou het misschien niet eens continuïteit willen noemen, maar gewoon een stuk organiserend vermogen wat je in, het, in je netwerk moet hebben. En dat heeft met zo'n rol als coördinator te maken, dat heeft ook met andere zaken te maken. Beschikbaarheid van middelen, daar moet ook dan wel ook wel weer continuïteit in zitten. Ja. Maar die zaken spelen inderdaad een hele grote rol.
En zie je dat nog even buurt naar? Want je hebt meerdere gemeenten die deel uitmaken van dat netwerk. Zie je dat nog verschillen tussen die gemeenten? Het is niet de overheid die waarschijnlijk in zijn netwerk zit.
Nee, de overheid is een containerbegrip. Net zoals je ook over het bedrijfsleven praat. Ja. Dan heb je met grote bedrijven, kleine bedrijven te maken. Bedrijven uit de metaalindustrie en bedrijven in de horeca of de zorg. Dus je hebt daar een heel breed palet aan partijen. Dat geldt ook voor de overheid. Als we kijken naar het regionaal werkbedrijf dan, en die 13 gemeenten waar ik het net over had, dan heb je ook natuurlijk de grote centrumgemeente Eindhoven in zitten en je hebt de kleinere, tussen aanhalingstekens, de relatief kleinere regiogemeenten. En dat is ook altijd een bepaald samenspel. Net zoals je ook als regio samenspel hebt met een provincie, met de grotere overheid daarboven. En dat is iedereen heeft daar ook weer zijn agenda's en zijn belangen in. En daar is dus ook weer zaak om elkaar goed te blijven opzoeken. En goed te begrijpen waarom een regiogemeente bepaalde dingen vindt of niet vindt. Soms zijn ze blijven op de achtergrond. En een grotere gemeente heeft vaak ook weer een stuk extra uitvoeringscapaciteit. Maar tegelijkertijd krijg je ook vaak weer meer dingen op hun bord. Dus zoveel meer tijd en capaciteit hebben ze ook weer niet. Dat is allemaal relatief. Dus daar zitten absoluut grote verschillen in.
Ja, helder. Dit was Zuidoost. Als jij nou eens kijkt naar... je bent bestuurder van 3 arbeidsmarktregio's in Brabant. Als je die nou eens analyseert en je bekijkt de verschillen of de overeenkomst, wat valt je dan op als je die 3 neemt?
Ik zou eerst aansluiten bij wat Sander net zegt. Ik denk dat het verschil in bestuurscultuur al een hele belangrijke is. En dat is niet in elke regio exact hetzelfde. Daarnaast denk ik is het ook van belang dat ik werk bijvoorbeeld in Noordoost-Brabant. Die zijn al veel langer bezig als netwerk. En dan zie je ook van dat die een enorme voorsprong hebben, omdat daar al een infrastructuur is gebouwd, al goed is over nagedacht van gewoon welke kant willen we op met elkaar. Dus als er waren een stip op de horizon gezet. Dus een verschil in startsituatie is denk ik ook van belang. En als je een wat relatief nieuwe regio hebt of een nieuw netwerk hebt, ja, dat moet nog wat aan elkaar wennen. En als er ook nog een keer heel veel in verschoven wordt met nieuwe partners erin, ja, dan krijg je gewoon een hele andere dynamiek. En wat een hele belangrijke is dat niet elke regio dezelfde opgave heeft. En de arbeidsmarktproblematiek in Noordoost-Brabant is echt een volstrekt andere dan in Zuidoost-Brabant of in West-Brabant. En daar heb je gewoon mee te dealen. En dat geldt niet alleen voor arbeidsmarktregio's ook hoor. Want als je naar de zorg- en veiligheidsvraagstukken in Vlissingen kijkt of in Zeeland kijkt, die zijn natuurlijk volstrekt anders dan in een grote stad als Amsterdam of Rotterdam. En dan zie je ook dat het netwerk daaromheen echt volstrekt een andere invals of een andere opbouw heeft gekregen dan bijvoorbeeld in Zeeland.
En hoe verhoudt zich dat dan met landelijk beleid en de regionale koele lokaal?
Ja, dat is een heel aardige, want ik denk dat we niet met elkaar, of dat we niet zonder landelijke kaders kunnen. Uiteindelijk is het natuurlijk zo dat wet- en regelgeving geldt, is generiek, geldt voor het hele land. En ik vind ook dat dat zo moet blijven. Alleen het voordeel van die regionale netwerken is dat je binnen die landelijke kaders wel kan aansluiten bij regionale problematieken. Dus ik vind eigenlijk wel dat we, en daar strijden we ook nog steeds voor om die wetgeving aan te laten passen. Laten we alsjeblieft generiek zijn als het gaat over uitgangspunten, maar zorg ervoor dat je regionale vrijheid hebt om in te kunnen spelen op regionale problematiek.
Okay. Ja, als ik daar meteen op mag inspringen. Het werkt gelukkig ook wel 2 kanten op. Dus je hebt inderdaad vanuit het landelijke niveau wet- en regelgeving die richting de regio's gaan en de lokale omgeving waar je dan vervolgens invulling aan moet geven met elkaar. Maar tegelijkertijd is er ook ruimte en soms moet je die ruimte ook gewoon zoeken en vinden en pakken. Zingen, ja. Vanuit de regio om jouw eigen regionale kleur, om die ook voor het voetlicht te krijgen. En richting het Rijk ook goed neer te zetten. En
zoals, kun je een voorbeeld geven?
Nou ja, zeker. Dan ga ik even terug naar de periode waarin de verschillende arbeidsmarktregio's werden gevormd. Toen was er sprake van, ik geloof de eerste keer was er sprake van 30 of 31 arbeidsmarktregio's. Ja. En er zijn er wat andere regio's in het verweer gekomen. Omdat zij zich daar onvoldoende in vonden terugkomen. Nou, daar hebben we toevallig redelijk dichtbij zo'n arbeidsmarktregio zitten. Dat is namelijk die van Helmond de Pil. Die zou in eerste instantie onderdeel gaan uitmaken van de regio Zuidoost-Brabant. En daar is toen richting, en ook in gezamenlijkheid samen met de regio Eindhoven en de partners in Pak Brabant bijvoorbeeld, is er richting het Rijk aangegeven. Luister, je moet rekening houden met het feit dat we hier te maken hebben met een ander landschap. Het economisch landschap is anders, het is anders samengesteld. En er zitten veel minder grote multinationals als in Zuidoost. De lijntjes tussen overheid en bedrijfsleven en het onderwijs lopen anders. Het kent een andere dynamiek. Je moet er ook recht aan doen. En gelukkig wordt daar ook gehoor aan gegeven. Dus die ruimte wordt ook vervolgens wel weer geboden. Ja. En dan zie je wel weer terugkomen. Dus dat samenspel, daar mopperen we soms nog wel een beetje op, maar soms gaat het ook gewoon prima.
Is dat iets, Ellen, wat jij in je onderzoek ook terug ziet komen? Die verschillen en de verschillende manieren van aanpakken en misschien ook verschillende resultaten van die regionale samenwerking?
Ik denk dat dat al voorbij is gekomen. Dat het gewoon goed is om te realiseren dat je verschillende netwerken hebt voor verschillende doelen. En dat samenwerkingsnetwerk, bijvoorbeeld het regionaal werkbedrijf, niet per se dan hetzelfde netwerk is als een netwerk wat zich richt op de economische agenda. Ja. Daarmee ontstaan meteen ook vragen van hoe verhouden die subnetwerken binnen een arbeidsmarktregio waar we het dan nu over hebben, hoe verhouden die zich tot elkaar? En ook bovenregionaal, je wil ook weer niet, sommige dingen zijn specifiek aan de regio, maar andere dingen zijn misschien meer problemen of uitdagingen waar iedere regio voor staat. Dus je wil ook eigenlijk niet allemaal zelf het wiel uitvinden. Ja. Eigenlijk net als je binnen een organisatie of binnen een netwerk de organisaties elkaar moeten leren kennen en daar op elkaar afstemmen, kun je dat eigenlijk ook op het niveau van de netwerken zien. Van netwerken moeten elkaar ook weten te vinden en weten wanneer je op elkaar kunt versterken of kunt aanvullen bijvoorbeeld.
Hoe doe je dat in de praktijk, Sander? Leren van elkaar, van andere regio's, andere netwerken? Drink je regelmatig een kopje koffie met jou, even knie van een andere regio?
Nou, tegenwoordig gaat het wat ingewikkelder, maar via de digitale weg dan vooral.
Een digitale koffie.
De arbeidsmarktregio's zoeken elkaar op. Het is een relatief klein wereldje. En zeker als je wel iets langer meeloopt, dan ken je elkaar. Of weet je elkaar ook wel gewoon goed en snel te vinden. Maar er is bijvoorbeeld, nog los van Pak Brabant, het bestuurlijk en ambtelijk overleg van de arbeidsmarktregio's, is er ook gewoon overleg tussen de coördinatoren. Het heet niet in iedere regio coördinator, maar in ieder geval de coördinatoren van de regionaal werkbedrijven en samenwerksverbanden, die zoeken elkaar op. Dus er is één keer in de paar maanden hebben we een digitaal oploopje om met elkaar de ervaringen te delen, te bespreken waar we tegenaan lopen, vragen waar we mee zitten. Dus we halen daar ook wel het een en ander uit op. Tegelijkertijd, je ziet ook op andere plekken dat partijen elkaar opzoeken. Op dit moment zijn de arbeidsmarktregio's druk bezig om regionale mobiliteitsteams te vormen. Ja. Dat speelt overal. Daar zit vrij veel druk op. Er zijn kwartiermakers aangesteld om dat tot een goed eind te brengen. Die kwartiermakers die worden ook bij elkaar gebracht. Dus er zijn op verschillende momenten, op verschillende plekken, zijn er mogelijkheden om van elkaar te horen hoe het loopt en waar je tegenaan loopt, hoe je eruit kunt komen en van elkaar kunt leren. Dus op die manier, je moet elkaar gewoon opzoeken. Ja. Daar gaat het om.
Nou, voordat ik nou ga ouken voor de slotakkoord. Sander, geef ik jou nog even het podium. Noem nou eens een voorbeeld dat je zegt van joh, daar ben ik zo trots op. Dat hebben we in Zuidoost-Brabant voor elkaar. En daar zouden andere regio's van kunnen leren. Ik krijg nu de kans om eens een succesfactor of een succesverhaal uit de regio te presenteren. Wat is nou iets waar je zegt van joh, dat hebben we goed gedaan. En dat zou nou leuk zijn als andere regio's daarvan leren.
Ik vind het wat lastig, want daarmee zou ik ook iets gaan zeggen, oordelen over andere regio's. Maar als ik kijk naar mijn rol als coördinator van het RWB, daar is, in de, met name in de beginfase, in die eerste periode dat ik daar ben gaan rondlopen, ben ik echt een ronde gaan doen langs alle partijen. Mm-hmm. En iedereen de vraag gesteld van waarom zit je hier eigenlijk? Waarom doen we dit? En heb je dat beeld, komt dat nog overeen met het beeld wat er eerst was? En als je, daar heb ik op een gegeven moment een reportage of een advies op uitgebracht. Dit is wat ik zie. En met een aantal verbeterpunten. Er is op vanaf dat moment, en dan praat ik over volgens mij februari vorig jaar. Mm-hmm. Ik doe het nu ruim anderhalf jaar. Februari vorig jaar hebben we daar met elkaar over gesproken. En sindsdien is er een bepaalde energie en elan in het regionaal werkbedrijf gekomen. Op bestuurlijk niveau. Mm-hmm. Om op een net iets andere manier met elkaar het gesprek te voeren. En juist door nog eens een keer goed stil te staan bij van wat drijft jou nou om hier aan tafel te zitten om samen te werken aan die brede doelstelling. En ik weet uit ervaring dat dat niet overal even vanzelfsprekend is. En dit is wel iets wat wij in ieder geval in onze regio echt wel weer een boost hebben kunnen geven. Door gewoon daar echt de tijd voor te pakken. Dus eigenlijk teruggaan naar die basiselementen die Ellen net ook noemde en die Auke ook al noemde. Geduld, geven tijd, geef elkaar de ruimte ook. En veroordeel elkaar ook niet meteen, maar ga op basis daarvan voorbouwen. Dus ik noem nu geen concreet project, maar het is meer de sfeer waarin nu met elkaar gesproken wordt en samengewerkt wordt. Daar ben ik vooral trots op.
Nou, ik hoor heel veel dingen die Ellen net ook zei in haar onderzoek. Dus stiekem zit die theorie ook in de praktijk.
Nou, niet helemaal niet stiekem. Het is helemaal niet stiekem, het zit er hartstikke in. Ja.
Nou, mooi. Oké, ik wil jou het slotakkoord geven. Binnen de strategische kader hou je heel erg veel bezig met de netwerkontwikkeling. Kun je vertellen, uitleggen wat je daarbij drijft? En hoe je daar nou tegenaan kijkt vanuit jouw professie?
Ja, nou ja, netwerkontwikkeling is niet een doel op zich. Het is vaak een instrument om grote maatschappelijke opgaven in te vullen. Vroeger lieten we dat vaak over aan de Rijksoverheid of in brede zin aan de overheid. En we komen langzamerhand tot de conclusie van ja, die overheid, ten eerste is die enorm afgeslankt in de afgelopen decennia. En ten tweede, die hebben niet de wijsheid in pacht. Dus je zult met partners met elkaar dit soort grote maatschappelijke opgaven moeten oppakken. Dat doen we niet alleen op het gebied van de arbeidsmarkt, maar we kijken naar circulaire economie. We doen het op het gebied van energietransitie. Op het gebied van zorg en veiligheid, waar we het net over hadden. Jeugdzorg is ook zo'n mooi terrein. En omdat je het samen moet doen, betekent dat je met overheden en maar ook met stakeholders, zoals ze dat mooi noemen, met partners in het veld, zowel publiek als private partners, met elkaar netwerken bouwt om die problemen op te lossen. En dat soort samenwerkingsprocessen lopen niet vanzelf. Met name is het lastig om met overheden te werken. Niet omdat overheden per definitie lastig zijn, maar omdat die vaak een verantwoordingsplicht hebben naar hun democratische organen. Ja, dat betekent dus dat daar soms vaak vertraging in zit. Ja, dat kost uiteindelijk veel tijd om met elkaar zo'n goed netwerk te maken. Maar wat ons interesseert en waar wij denken heel goed in te zijn, is van, om dat soort netwerken te ondersteunen bij hun ontwikkeling. En ze ook daadwerkelijk tot resultaten laten komen. En het onderzoek waar Ellen nu mee bezig is, ja, dat biedt wat ons betreft mooie aanknopingspunten om inzicht te bieden in hoe die ontwikkelingen plaatsvinden en hoe je daarvan met elkaar van kan leren. Dus wat ons betreft, wij kijken uit naar de presentatie van het onderzoek. En we hopen daar verder ons voordeel mee te kunnen doen met ons werk.
Oké. Ik wil jullie alle drie bedanken voor dit gesprek. Volgens mij hebben we een leuk gesprek gehad over theorie en praktijk van netwerken in Brabant. Dank u wel. Dit was Lokaal Bestuur voor vandaag. De podcast is terug te vinden op onze LinkedIn-pagina. En daar heb je ook de ruimte om mee te discussiëren en wellicht ook nog vragen te stellen. De volgende podcast die zal medio juni verschijnen. En dan gaan we het hebben over de gemeente en de Tweede Kamerverkiezingen. En wat betekent dan eigenlijk die Tweede Kamerverkiezing? En wellicht ook een nieuw kabinet voor gemeenten. Medio mei en we zullen dat, medio juni, en we zullen dat ook weer bekendmaken via onze website en LinkedIn. Dank u wel.